Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen om op deze feestdag samen stil te mogen staan bij de grote daden van God. Die mochten de mensen verkondigen en die mogen ook wij hebben gehoord en die mogen ook wij verkondigen. Wij gaan daarover lezen uit het woord van God, uit het boek Handelingen. Natuurlijk zou ik zeggen op deze dag. En we gaan lezen Handelingen 2. Handelingen 2, het verhaal, de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Het is een lang hoofdstuk, maar het is prachtig. En het mooiste wat we kunnen doen, het belangrijkste wat we kunnen doen in een dienst, is het woord van God lezen. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar bij de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij eraan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover het woord van God. En dan heeft u ook het hele hoofdstuk gehoord vanmorgen. Ja, u moet zich wellicht even voorstellen dat u zo'n kleine 2000 jaar geleden in Jeruzalem woonde. Misschien had u wel een functie als een soort van journalist om alle ontwikkelingen in het land bij te houden en te rapporteren. En dan is het u waarschijnlijk opgevallen dat er de laatste tijd toch wel wat bijzondere dingen gebeurd zijn. De situatie van het volk is niet om over een huis te schrijven. Het land is bezet door de Romeinen. Tegelijkertijd lopen er allerlei mensen rond, rabbies, die mensen leren, onderwijs geven. Onderwijs ook geven, wellicht over de verwachting van een Messias die gaat komen. Maar één van die mannen, één van die rabbies, is u wel opgevallen. Dat is toch wel een, was toch wel een aparte man. Die ging rond door het land in Galilea, Judea, zelfs ook in het gebied over de Jordaan. Deed allerlei goede dingen. Deed zelfs wonderen, tekenen. Mensen werden door zijn werk genezen. En werden geholpen. Werden door hem aangesproken. Hij deed allerlei goede dingen en hij was ook best wel populair op een bepaald moment. Maar hij was ook radicaal. Hij zei waar het op stond. Hij zei waar het echt om ging om God te dienen. En ja, tegelijkertijd waren de oversten van het volk, merkwaardig genoeg, die waren helemaal niet zo blij met hem. Want hij hield zich niet echt zo heel erg goed aan de Sabbat. Nou, hij deed allemaal goede dingen, maar die deed hij juist soms wel op de Sabbat. En daar waren de leiders van het volk niet zo blij mee. En uiteindelijk bleek toch dat mede door zijn radicale boodschap en door wie hij was en ook door de reactie van de leiders van het volk raakte deze man toch uiteindelijk zijn populariteit kwijt. En hij werd op een gegeven moment gepakt. Hij werd gevangen genomen. En werd aan het volk door de Romeinen tentoongesteld. En de leiders van het volk wilden eigenlijk dat hij gekruisigd zou worden. En de mensen die aanvankelijk nog hadden gedacht van ja, dit is waarschijnlijk de Messias, die hebben ze met heel veel feest in Jeruzalem binnengehaald. Ze dachten, nu gaat het gebeuren. Nu is hij onze koning en gaat hij ons verlossen. En ons volk herstellen, misschien ook wel van de Romeinen. Maar dat gebeurde niet. En het volk dacht ook van, nou ja, ze hebben hem opgepakt. Waarschijnlijk is er toch wel wat mis met hem. Weet je, dit is hem kennelijk niet. Dit kan de Messias ook niet zijn. Laten we hem inderdaad kruisigen, want zo ontmoeten we niet. Dit is iemand die niet de Messias kan zijn. Laat hem maar gekruisigd worden. Want deze man die zorgt meer voor meer ellende dan voor oplossingen. Althans in de beleving van de mensen. En de mensen die hadden genoeg van hem. En die zeiden, kruisig hem. En dat is wat er gebeurde. Hij is gekruisigd. Ja, dat gebeurde wel meer. Het was wel wat merkwaardig als je dat moest rapporteren. Dan was het wel een merkwaardige kruisiging. Want deze man, die leek eigenlijk wel, je zou kunnen zeggen, in zwakheid eronder te gaan. Normaal duurde het wel misschien wel 24 uur of langer voordat mensen aan het kruis overleden. Maar deze man, die na enkele uren overleed hij al. Ondertussen werd het pikken donker. Dat is ook heel merkwaardig. En je vraagt je af van, wat is er hier toch aan de hand? Het is toch wel een merkwaardige situatie geweest. En dan wat gebeurt er? Na een aantal dagen gaan er wat geruchten in de stad dat deze man is opgestaan. Maar je hebt hem niet gezien. Maar dat gerucht gaat wel. En dan gaan er een aantal weken voorbij en alles lijkt weer rustig te worden. Het leven lijkt zijn normale gang weer te nemen. Van die volgelingen van Jezus hoor je ook niks meer. Die zijn kennelijk verdwenen. Waren bang voor hun hachje en die zijn eigenlijk verdwenen. Die zijn ondergedoken en je hoort van die mensen ook niks meer. En op een morgen dan loop je Jeruzalem in en dan denk je eens kijken wat er voor nieuws vandaag misschien is. Wat ik misschien wel moet rapporteren. En wat blijkt dan ineens? Dan is er ineens een grote groep mensen zijn bij elkaar in de buurt van de tempel. En daar luisteren allerlei mensen naar toespraken. Naar allerlei mensen die daar allerlei luidkeels, allerlei dingen lopen te verkondigen. En ze lopen te verkondigen dat Jezus is opgestaan. Ze hebben het over grote daden die God gedaan heeft. En als je wat dichterbij komt, tot je stomme verbazing zie je dat het notabene de volgelingen van deze Jezus zijn. Dat het die mensen zijn. Die vissers uit Galilea. Die staan hier ineens te praten over de grote dingen die God gedaan heeft. En over het feit dat God is opgestaan. Wat is hier aan de hand? En veel mensen die snappen dat ook niet. Je vraagt het aan omstanders en er zijn mensen die zeggen, ja, dit is wel bijzonder. Er zijn andere mensen die zeggen, nou, ik weet niet wat hier aan de hand is. Volgens mij zijn ze wel dronken. En je vraagt je af, wat is hier aan de hand? En dan hoor je inderdaad dat die vragen, die bereiken ook Petrus. Een van die discipelen van Jezus. Een visser uit Galilea. Iemand die in feite, zou je kunnen zeggen, weinig weet ook van de schriften en de traditie van de Joden. Die niet geleerd was, die geen schriftgeleerde was. En die man die begint dan uit te leggen wat hier werkelijk gebeurd is. Hij gaat het uitleggen. En hij gaat dat uitleggen aan de hand van de Bijbel. Van het woord van God. En het blijkt dat hij tot ieder stomme verbazing daar ontzettend veel van weet. Hij citeert uit de profeten, uit het boek Samuel, uit de psalmen. Hij weet daar kennelijk een heleboel van en hij gaat uitleggen wat er is gebeurd. En we hebben die preek net van Petrus gelezen. En Petrus gaat dus aantonen wat hier gebeurd is. En wat gaat Petrus dan doen? Hij gaat uitleggen dat wat er hier gebeurd is, dat het de uitstorting is van de Heilige Geest. Maar dat dat alles te maken heeft ook met wie Jezus is. Wie Jezus van Nazareth nu werkelijk was. En wat hij doet. En daar willen we dus met elkaar ook vanmorgen over nadenken. Over die preek van Petrus. En dan zullen we niet die hele preek in detail na kunnen gaan. We hebben het met elkaar gelezen. Maar het gaat vooral om de centrale boodschap die Petrus aan het eind van zijn preek geeft. En de conclusie zou je kunnen zeggen. De climax van zijn preek. Die we lezen in de laatste versen, vers 32 tot 36. En dan zou je kunnen zeggen, vooral ook vers 36, wanneer hij zegt, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Nou, Petrus gaat dus laten zien wat hier gebeurd is. En hij laat ons dus weten dat Jezus en Heere is en Christus. En op zich konden de mensen dat wel weten. Want Petrus die zegt op een gegeven moment ook in vers 22. Jezus van Nazareth, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen. Hij zegt, God heeft het al voor jullie laten zien. Jullie zouden precies kunnen weten wie Jezus is. Maar ze hebben niet in hem willen geloven. Petrus is dus ook wat dat betreft heel direct. Maar het gaat nog veel verder. Want God heeft nog op veel meer en nog op veel meer bijzondere manieren laten zien wie Jezus nu werkelijk is. En dat heeft hij laten zien door drie dingen. Want dat is wat eigenlijk de samenvatting ook is van de preek van Petrus in vers 32 tot 36. Hij zegt eigenlijk, er zijn nog drie dingen waardoor je dit precies kan weten. Allereerst door de opstanding van Jezus. Want hij zegt, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Deze Jezus is werkelijk opgestaan uit de dood. En dat weten wij, want we hebben hem gezien. Hij zegt het, jullie hebben hem gedood. Maar hij is opgestaan uit de dood en wij hebben het gezien. Wij zijn er getuigen van. En dat is het werk van God zelf. God heeft dat gedaan. Hij is niet door mensen weggehaald, zoals wel het gerucht de ronde is gaan doen. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Dat lezen we in vers 24 wat Peter zegt. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Hij moest wel opstaan. En in vers 32 zegt hij dus, deze Jezus heeft God doen opstaan. Het is het werk van niemand minder dan God zelf. En dat is ook de kern, kun je zeggen, van de boodschap die permanent ook door blijft gaan in het boek Handelingen. Je kunt zeggen, je ziet dat als je dat doorgaat lezen in het boek Handelingen als een refrein bij de terugkomen. Niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 10, hoofdstuk 13. Als ook later Paulus het evangelie uitlegt, dan is eigenlijk de kern van de boodschap is van, jullie hebben Jezus van Nazareth gedood, maar God heeft hem opgewekt en wij hebben hem gezien. Je zou kunnen zeggen, dat is het hart van het evangelie. En dat heeft God natuurlijk gedaan met een reden, met een bedoeling. Daar komen we nog op terug. Maar dat is zeg maar de kern van de boodschap van de grote daden van God. God heeft Jezus gegeven, maar jullie hebben hem gekruisigd. He, zo direct klinkt het hier. Later, als het tegen andere mensen verteld wordt, in Klein-Azië, dan wordt er gezegd, zij hebben hem gekruisigd. En dan later is ook de boodschap, maar God heeft hem opgewekt. En dan is het in het begin, wij hebben hem gezien, maar andere mensen gaan later ook zeggen van, zij hebben hem gezien. He, mensen die hem niet zelf gezien hebben, maar die wel de apostelen gesproken hebben. He, die hebben het van de apostelen zelf gehoord, van de eerste getuigen. He, die hebben het gehoord, zij hebben hem gezien. Het is zeker, er waren heel veel mensen, er waren heel veel getuigen van. De apostelen, Petrus, Paulus, Jacobus, de eigen broer van Jezus. En op één keer zelfs 500 mensen op één dag, die hebben Jezus gezien. Dus het is heel duidelijk. De getuigen die zijn ervan. En dat niet alleen, maar het is ook nog eens een keertje de vervulling van wat de Bijbel gezegd heeft. En Petrus die heeft dat hier uitvoerig aangetoond, ook aan de hand van Psalm 16. En ook andere Bijbelgedeelten worden daarvan gebruikt. Dat God dit heeft gedaan, is de vervulling van de schrift, de schriften die ook aan het volk Israël gegeven waren. En het accent ligt ook op deze Jezus. Deze Jezus. Deze Jezus van Nazareth. Die man die uit Nazareth kwam, die zoon van de timmerman, die rondliep in dit land en die goed deed. Deze Jezus, die hebben jullie gekruisigd. Ja, dat wisten ze. Maar die heeft God opgewekt. Wat een boodschap. En de vraag is, geloven ook wij dit? Dit is de kern van het evangelie ook. Geloven ook wij dat, met heel ons hart, dat deze Jezus van Nazareth, die op deze aarde heeft rondgelopen, dat die door God is opgewekt, dat hij leeft. Maar Petrus die zegt nog iets anders. Tweede, waardoor ook nog eens een keer blijkt, he, wat God nu gedaan heeft en dat Jezus ook werkelijk Heer en Christus is, is dat hij verhoogd is. Want Peter zegt, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is. Hij is verhoogd. En dat had hij ook zelf al gezegd. En dat woord dat hij verhoogd is, dat heeft ook allerlei betekenissen. Dat slaat natuurlijk, zou je kunnen zeggen, allereerst ook op zijn hemelvaart. He, dat hij aan de rechterhand van God is gezeten. Dat ook. Maar het begon in feite al het proces veel eerder. Want datzelfde woord voor verhoging wordt ook al gebruikt als Jezus tegen Nicodemus spreekt. Dat hij zegt van, de zoon des mensen die is eigenlijk net als die koperen slang in die oude geschiedenis van het volk Israël. He, die op een paal verhoogd werd. En die zo op die manier werd getoond aan het volk Israël als een middel om tot genezing en verzoening met God te ontvangen. Dat is, en zo had Jezus gezegd tegen Nicodemus, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. En later, ook in Johannes 12 kun je dat lezen, daar zegt hij, zo moet de zoon van de mensen, Jezus, ik moet verhoogd worden, en als ik verhoogd ben, dan zal ik allen tot mij trekken. En dan zegt Johannes erbij, hij bedoelde dit, hij sprak dit over de dood die hij zou sterven. Jezus is namelijk verhoogd, ook door aan het kruis te zijn gehangen. Daardoor is hij net, zou je kunnen zeggen, als die koperen slang, op een paal gespijkerd. En zo is hij gedood. Ook dat, op die manier, heeft God hem verhoogd. Om hem zo te laten zien, als het enige middel tot genezing en tot verzoening en tot redding. Ook dat is een onderdeel van zijn verhoging. Zo wordt namelijk hij verhoogd en zo wordt God verheerlijkt. Doordat God zelf die weg gegeven heeft. Doordat hij zijn zoon gegeven heeft. En zijn zoon heeft overgegeven in de dood. Die wonderlijke weg die heeft God gegeven. Als een weg tot verzoening, tot redding, tot behoud. En dat is de verhoging van Christus. Daardoor ontvangt hij alle eer, want hij is de enige weg tot God, de enige weg tot behoud. Maar hij is ook verhoogd in zijn opstanding natuurlijk, dat hebben we al gezien. En toen is hij verhoogd, helemaal tot aan de rechterhand van God. Hij is naar de hemel gevaren. Hij heeft een naam ontvangen boven alle naam. Juist zoals Paulus dat zegt, omdat hij zich zo vernederd heeft, heeft God hem verhoogd. Zoals hij zegt in Filippenzen 2. En heeft hij hem een naam gegeven boven alle naam. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Dat is wat God gedaan heeft. En dat is ook de vervulling van de belofte. Want hij zegt ook, hij voegt er nog aan toe, in vers 34 en 35, dat het ook de vervulling is van wat God heeft gezegd tegen David, of door middel van David, in Psalm 110. Waar het gaat over dat David zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. En die mijn Heere is de Christus, de beloofde Messias. De beloofde koning, de beloofde priester. Zoals ook in Psalm 110 staat, priester. Naar de ordening van Melchizedek. Deze Heere zit aan mijn rechterhand. Dat heeft God beloofd. Door middel ook van David. Dus dat is ook vervulling van het woord van God. En dan, in de derde plaats, heeft God dit ook laten zien dat Jezus dus Heere en Christus is, doordat de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest is uitgestort. Dat is wat God ook beloofd had. Ook in de schrift, op allerlei plaatsen. Petrus had het al laten zien. Hij citeerde al uitvoerig de tekst van de profeet Joël. Dat God dat in het laatste van de dagen zou doen. Dat hij zijn geest zou uitstorten. En ook andere profeten hebben erover gesproken. Denk maar aan Jesaja. Denk maar aan Jesaja, die prachtige tekst ook in Jesaja 44. Waar God door middel van Jesaja zegt: ik zal water geven op het droge. En stromen op de dorstige. En ik zal van mijn geest op uw nakomelingen geven. En mijn zegen zal ik geven. Waar God die belofte heeft gegeven. Juist misschien op een plaats en op een moment dat je het helemaal niet meer verwacht, zal God zijn geest geven. En dat heeft hij gedaan. Denk ook maar aan de profetieën van Ezechiël. Je dat kunt lezen in hoofdstuk 36 en 37 en 39. Er staan er allerlei verwijzingen in. Dat God zijn geest zal geven. En die zal werkelijk leven geven. En waarom? Omdat hij de aandacht zal vestigen op Jezus Christus. En zo zal laten zien dat deze Jezus werkelijk Heere en Christus is. Hij is gezet aan de rechterhand van God. En daar vandaan regeert hij. Betekent niet dat hij is weggegaan en nu de zaak maar overgelaten heeft aan de machten van deze wereld. Nee, hij is gezeten aan de rechterhand van God de Vader om vandaar te regeren. En hij regeert in deze wereld door zijn Heilige Geest die hij gegeven heeft. Want hij gaat namelijk door om zijn plan te voltooien. Tot redding van de mensheid. Wat uiteindelijk zal uitlopen op een nieuwe mensheid. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus de uitstorting van de Heilige Geest. Die bevestigt. Je kunt zeggen ook die eerste twee punten. Dat Christus is opgestaan en is verhoogd. En dat betekent dat Jezus nu de belofte die hij zelf van de Vader ontvangen heeft vervuld. Want hij heeft de Heilige Geest uitgestort. Dus zo zien we dat dit het werk is van de drie enige God. De Vader die heeft zijn Zoon gegeven. En heeft hem doen opstaan. En heeft hem verhoogd. En heeft aan hem de belofte van de Heilige Geest gegeven. En de Zoon is gekomen. Hij heeft alles volbracht. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort. En de Heilige Geest is uitgestort en hij doet zijn machtige en zegenrijke werk in deze wereld. En in de harten van mensen, zoals Jezus heeft beloofd. En daarmee gaat hij door, ook nu. En hij wil dat ook doen, ook nu, voor u en voor mij. Dat is wat de Heilige Geest nu doet. De drie enige God is bezig ook, op zo'n manier geweest, voor uw en mijn verlossing en redding. Dat is wat de God van hemel en aarde gedaan heeft. En daarom kan Petrus dan ook aan het eind die conclusie trekken in vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En wat betekent dat dan? God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. En wat betekent dat woordje gemaakt dan? Dat hij dat nu pas geworden is. Dat God heeft gedacht van nou, nu Jezus dit allemaal gedaan heeft. Nu is het wel een goed idee om hem als het ware Heere en Christus te maken. Nee, natuurlijk niet. Wat het betekent is dat hij was het al. De schrift is daar heel duidelijk over. Jezus Christus is er van eeuwigheid. Door hem is ook deze wereld geschapen. Maar hier, in deze gebeurtenissen, is zo duidelijk aangetoond dat Jezus van Nazareth, die naar deze wereld is gekomen, dat hij de Heere en de Christus is. Dat is wat deze dingen hebben laten zien. Paulus zegt dat later zo. Hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heere. En dat betekent allereerst dus dat hij Heere is. Heere, Kyrios, dat is het woord wat gebruikt werd ook door de Joden in die tijd om de naam van God uit te drukken. Jehovah, Yahweh. Hij is op die manier aangetoond dat hij Jehovah is. Dat hij God is. En de vroege kerk heeft daarom deze titel ook altijd met Jezus verbonden. Heere en Jezus. Want dat blijkt bijvoorbeeld ook als je Jesaja 45 leest. En daar zegt God zelf, daar zegt Yahweh, zegt: ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren dat voor mij, voor Yahweh, elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Waarbij Paulus dus duidelijk die tekst uit Jesaja, waar het dus ging over Yahweh, toepast op Jezus Christus. Dus op die manier laat Paulus dat ook zien. Deze term laat dus ook zien dat Jezus nu Heer is. Dat Hij God is. Dat Hij regeert. En dat Hij Heer is over alles. Ook over Gods heilsplan wat Hij gaat voltooien. En wat Hij verder zal uitwerken. En dat betekent ook dat Hij dat voor ons wil zijn. Hij wil dus ook onze Heer zijn. Uw en mijn Heer. Uw en mijn God. Dat is wat het betekent. Want Hij heeft ons, zoals de Bijbel dat zegt, gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Hij is daarvoor gestorven. En op die manier heeft Hij dat als een prijs betaald om mensen te kopen. Om hen tot zijn eigendom te maken. Zodat ze bij Hem zouden horen. Zodat ze door Hem verlost zouden worden. En door Hem ook zouden worden bewaard bij die verlossing. Daarom is Hij Heer. En daarom is Hij uw en mijn Heer. Dat wil Hij zijn. Dat biedt Hij aan, ook nu nog, aan iedereen die dat wil horen en dat wil geloven. Dat biedt Hij aan, zonder enige restrictie. Dat wil Hij geven. Dat Hij u en mij gekocht heeft. Hij is onze Heer, omdat wij zijn eigendom zijn. Maar Hij is ook de Christus. Hij is aangewezen, Hij heeft laten zien dat Hij de Christus is. En dat betekent de Messias. De Christus is de Messias. De gezalfde, zoals dat letterlijk betekent. En Hij is, zoals de Bijbel dat duidelijk maakt, gezalfd, je kunt zeggen tot wat we noemen, tot een ambt of tot een taak. Namelijk tot koning, tot priester en profeet. Nou, daar zit een heleboel achter, daar kun je een heleboel over zeggen. Maar heel kort komt het hierop neer, Hij is gezalfd ook tot de werkelijke profeet. Hij is, zou je kunnen zeggen, de climax van alle profeten die er geweest zijn. Hij is de allerhoogste profeet. En leraar. Profeten zijn de mensen die de boodschap van God aan de mensen doorgeven. En Hij is dat bij uitstek. En dat betekent ook dat Hij wil u en mij ook leren. Ook nu nog. En door het woord wat Hij gegeven heeft. Wil Hij ook onze profeet zijn. Om ons alles te leren over wat Hij gedaan heeft en wie Hij is. Maar Hij is ook onze koning. En onze priester. Hij is dat samen. Hij is dat de koning-priester die beloofd is in Psalm 110. Hij is onze koning. Hij regeert. Hij bestuurt alle dingen. Ook in deze wereld. Voor ons. En Hij wil ook uw leven regeren en besturen. En Hij is onze priester. Hij is namelijk degene geweest die het offer gebracht heeft. En dat is het bijzondere. Hij is een priester die het offer gebracht heeft. Maar het offer was Hij ook zelf. Hij is degene die ons bij God vertegenwoordigt. Hij is degene die ingegaan is. Die bij God is gekomen. Wij konden niet bij God komen vanwege onze zonde. Maar Hij is bij God gekomen. Hij mocht als het ware door dat voorhangsel, hè, wat in de oude tabernakel en de tempel scheiding maakte tussen God en de mensen. Hij is daar doorheen gegaan. Het moest daarom wel scheuren. Daarom moest het zijn lichaam verscheurd worden aan het kruis. Dat was de enige manier waarop Hij ook in de aanwezigheid van God kon komen en ons daarin mee kon nemen. Zodat wij nu ook bij God kunnen komen. Maar Hij is ons voorgegaan. Hij is de eerste. Hij is als eerste opgestaan uit de doden. En Hij is als eerste bij God gekomen. In de hemel. En Hij vertegenwoordigt daar ons. Hij is daar nu. Om voor u en voor mij te bidden. En dat doet hij als priester. En zo is hij dus de Christus. En dat is de boodschap die Petrus dus nu hier, hè, want we zijn dus nog steeds in Jeruzalem, we horen dit Petrus allemaal zeggen. Petrus zegt dus nu tegen u en mij en tegen alle mensen die hier om hem heen staan, tegen alle Joodse mensen, tegen de leiders en de gewone Joodse mensen. Hij zegt dus tegen hen, deze Jezus van Nazareth is de Christus, maar die hebt u gekruisigd. Die hebben jullie ter dood gebracht. Dat is wat jullie gedaan hebben. En dan moet je eigenlijk even proberen in te denken wat dat misschien voor een reactie bij de mensen teweeg heeft gebracht. En je kunt het eigenlijk een beetje laten zien, ook door middel van een illustratie. Ik moet denken aan een verhaal wat ik jaren geleden een keertje gehoord heb. Een heel oud verhaal. Als je namelijk nu naar Groot-Brittannië zou gaan met vakantie van de zomer. En je zou naar Wales gaan. En met name het noorden van Wales. Dan is dat een prachtig gedeelte. Daar heb je namelijk het Snowdonia Nationale Park. Een fantastisch gebied om ook in te wandelen. Een prachtig stukje natuur. En midden in dat Snowdonia Nationale Park ligt een klein dorpje. Een heel leuk dorpje. En dat heet Beth Gellert. Nou, wat betekent die naam nu? Dat is Welsh. Dat kennen we niet natuurlijk. Maar wat betekent die naam nu? Dat betekent het graf van Gellert. Dus daar is een graf. En dat graf is van Gellert. Maar wie was nu Gellert? Nou, dat was geen mens. Gellert was namelijk een hond. Daar is dus een hond begraven. Maar waarom is dat nou zo beroemd geworden? Dat is een plek waar nog steeds allerlei mensen gaan kijken. Waarom is dat nou zo beroemd geworden? Nou, het verhaal gaat dat in de 13e eeuw was er een prins die daar in Noord-Wales het land bestuurde. En die hield ook van de jacht. En op een bepaalde dag zou hij op jacht gaan met zijn vrienden. En hij zocht zijn jachthond, Gellert, om met hem mee te gaan op jacht. Maar die hond was er niet. En hij snapte er niets van. Maar goed, zijn vrienden hadden geen tijd om te wachten, dus hij ging weg. En hij dacht, nou ja, dan maar zonder hond. Na een dag van intensieve jacht kwam hij weer terug bij zijn paleis, bij zijn huis. En het eerste wat hem tegemoet komt, is zijn hond, Gellert, die komt aanlopen. Maar zijn bek zit vol bloed en zijn hele vacht zit vol bloed. En hij denkt, wat is er gebeurd met die hond? En hij volgt die hond naar binnen toe. Hij volgt het bloedspoor. En dat leidt eigenlijk tot het wiegje, het bedje waar zijn kind in was. En daar ligt ook een plas bloed. En hij begrijpt wat er gebeurd is. Zijn kind is er niet. Zijn kind is weg uit het bed, uit de wieg. En hij snapt wat er gebeurd is. En hij pakt zijn zwaard. En hij doodt zijn hond. Hij slaat hem de kop bijna van zijn romp. En op het moment dat de laatste doodsjank van die hond klinkt, hoort hij ineens een ander geluid. En hij hoort zijn kind. En hij volgt het geluid. Hij loopt verder naar zijn huis. Hij blijkt dat het in de tuin is. En daar ziet hij zijn kind, zijn baby. Kerngezond. Niks meer aan de hand. Maar wat ligt ernaast? Zijn kind. Daar ligt een grote wolf. Een enorme wolf. Die ook onder het bloed zit. En die dood is. En nu snapt hij werkelijk wat er gebeurd is. Want wat is er namelijk gebeurd? Die wolf is gekomen. Heeft het kind aangevallen. En Gellert heeft met de prijs van zijn leven voor het kind betaald. Hij heeft ervoor gezorgd dat het kind in leven bleef. Hij heeft het kind gered. En wat heeft de prins gedaan? Als dank heeft hij zijn kind, zijn hond, gedood. En hij was er zo door ontdaan dat hij zijn hond een begrafenis heeft gegeven en een steen op zijn graf gelegd heeft. En hij heeft sinds die tijd nooit meer in zijn leven kunnen lachen. Dat is het verhaal van Gellert. En dat graf kun je nu nog zien in, als je naar Beth Gellert gaat in Noord-Wales. Dan kun je dat verhaal horen. Nou, zoiets. Zo'n emotie. Dit is natuurlijk maar een verhaal en het gaat over een hond. Dat is natuurlijk niet het allerergste. Maar zoiets, hè, die emotie die die man op een gegeven moment voelde. Van ik heb de redder van mijn kind, die heb ik gedood. Zoiets moet je voorstellen, is natuurlijk nog op veel grotere schaal hier aan de hand als Petrus zegt tegen de Joden. Jullie Messias, die jullie eeuwenlang verwacht hebben, waar jullie naar uitgezien hebben, die is gekomen. Hij is het land doorgegaan. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben hem gedood. Dat is wat jullie gedaan hebben. Zelfs nog de meest afschuwelijke dood die je me kunt bedenken. Hij is aan het kruis genageld en gestorven. Dat is wat jullie gedaan hebben. En dan kun je je voorstellen natuurlijk dat die mensen zo werkelijk volledig ontdaan zijn natuurlijk. Dat ze zeggen van, help mannen broeders, wat moeten wij doen? Ze zijn de wanhoop nabij. Want wat hebben ze gedaan? Ze zien het nu in één keer. De Messias die ze verwachten, die beloofd was, het hoogtepunt waar de geschiedenis van het volk Israël naartoe zou lopen, die hebben zij gedood. Maar dat is nu juist dan de boodschap van Petrus. Dat is het evangelie. Dit is dus wat God gedaan heeft. Want God heeft zijn zoon gegeven als een losprijs voor velen. Hij heeft zijn zoon gegeven juist door hem te sterven. Juist doordat hij gestorven is, is er redding en verzoening mogelijk. Juist door zijn lijden en sterven. Door zijn verhoging. Door zijn opstanding. Juist door al deze dingen. Deze Jezus die jullie gedood hebben, die heeft God namelijk opgewekt. Dus God heeft jullie daad in feite teniet gedaan. Sterker nog, het was precies zoals God het allemaal bedoeld en besloten had. Dat zegt Petrus ook namelijk. Want hij zegt in vers 23 dat God dat gedaan heeft overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. En dan zegt hij, jullie hebben dat wel gedaan, maar God had het besloten. God heeft dit zo besloten en heeft op deze manier laten zien dat deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, dat is waar, dat is een feit, maar die heeft hij zo tot Heer en Christus gemaakt. Dit is de Messias. Kijk, in de gedachten van de mensen toen, die hadden een totaal ander idee over de Messias in het verleden. Net als de discipelen zelf trouwens. Die hadden op een gegeven moment, kwamen ze erachter, kwam Petrus erachter dat Jezus inderdaad wel de Christus was. Maar hij had nog geen idee dat de Christus ook zou moeten lijden en sterven. Want toen Jezus dat ging uitleggen, toen zei Petrus, dat kan helemaal niet. Daar had hij nog geen idee van. Want in het beeld van de mensen waren Messiassen, waren mensen die overwonnen. Die gingen helemaal niet, die stierven niet. En die werden niet ter dood gebracht. Nee, Messiassen die overwinnen alleen maar. Zij hadden geen idee dat de Messias, de werkelijke Messias, de Christus, dat hij moest lijden en sterven. Maar ook opstaan. En dat is wat gebeurd is. En als bewijs daarvan heeft God ook zijn Heilige Geest nu gegeven. Dat is ook de betekenis van Pinksteren. Dus Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, laat ook precies zien hè, dat Jezus de Messias is. En zo weten we dat dus ook heel zeker. En Petrus die zegt dat dan ook. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Dat moeten we zeker weten, dat mogen we zeker weten. Door de kracht van de Geest. En dat is ook het evangelie. En dat mogen we en moeten we ook nu nog verkondigen. Petrus zegt, laat dan het hele huis van Israël dat zeker weten. En dat is ook nu nog geldt dat nog. Het huis van Israël mag en moet dat zeker weten. Dat geldt ook dus nu dan speciaal ook voor de Joden. Zij mogen en moeten het weten. En ik ben dankbaar ook voor de vele mensen die ook dat werk doen. Onder andere ook onze broeder Asaf Pellet. En die zich daarvoor inzet. Want dat is ook precies wat deze tekst ook zegt. He, dat heel het huis van Israël, die moet dit weten, ook nu nog. Er wordt wel eens gezegd nu, van getwijfeld aan de gedachte of wij nu nog wel het evangelie aan de Joden zouden moeten brengen. En men zegt dan eigenlijk, ja, vanwege de holocaust en het feit dat de kerk zo laks geweest is en dat niet tegen geprotesteerd heeft en niks tegen gedaan heeft, ja, kunnen we dat eigenlijk niet meer doen. Nou, daar kun je natuurlijk wel begrip voor hebben in de zin dat wij met de nodige bescheidenheid dat zouden moeten doen. Maar goed, het is onbegrijpelijk om te zeggen van dat we aan de ene kant zo laks geweest zijn dat we dat niet voorkomen hebben. Maar zouden we dan ook nog lakser zijn om het allerbeste nieuws wat er ook voor Jood en voor Heiden is, hen maar te onthouden? Dat is toch een absurde gedachte. Dus heel het huis van Israël moet zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. En dat geldt dus voor Israël. Dat geldt voor de mensen aan wie, tot wie Peter sprak. Maar dat geldt voor heel het volk Israël. En dat geldt, gaat zelfs nog veel verder. Want dat is de boodschap van het boek Handelingen. Dat het namelijk nog veel verder gaat. Dat ook mensen uit de heidenen, je kunt zeggen, aan het volk Israël worden toegevoegd. Dat ook zij erbij mogen horen dat het evangelie verder gaat. En dat was ook voor Petrus nog wel even een ontdekkingstocht. En dat kun je ook in Handelingen lezen. Maar zij mochten dat weten. En ze mogen zien dat God ook op die manier zijn belofte vervult. Want God had al door middel van Jesaja gezegd. Van het is eigenlijk mij veel te weinig. Hè, om mijn knecht alleen maar de stammen van Israël te laten herstellen op deze manier. Nee, ik wil dat zij ook, dat hij ook een licht is voor de heidenen. Dat ook de heidenen door hem tot geloof en bekering en behoud komen. Dat is wat God wil en dat is wat God nu ook aan het doen is. Vandaar dat het evangelie uitgaat naar heel de wereld. En daar heeft Jezus zelfs ook door zijn kruis verzoening gebracht. Verzoening tussen mensen en God, maar ook tussen mensen onderling. Zoals Efeze 2 zegt, dat is wat God gedaan heeft. En zo mogen we weten wie Jezus is. Door het werk ook van de Heilige Geest die hij heeft uitgestort. Nou, de vraag is nu, en daar sluit ik mee af, hoe weten wij dat nu? Dat ook ons de Heilige Geest is gegeven. En dat wij dit ook kunnen kennen. Hoe weten wij dat nu? Hoe komt dat nu ook in deze wereld, in ons leven, tot uiting? Wat merken wij daarvan? Nou, natuurlijk allereerst, als wij ook toch een besef hebben gekregen, dat wij niet zonder God kunnen leven. En dat wij verkeerd zijn, dat wij zondige dingen doen, dat wij niet voor God kunnen bestaan, dan is dat het werk van de Geest die u dat heeft laten zien. En als wij eigenlijk in onze nood, in ons besef van onze zwakheid, onze onvolkomenheid, onze zondigheid, als wij tot God roepen, dan is dat door de Heilige Geest die doorgaat met dat werk, die dan ons laat zien. En als wij ontdekken ook met de mensen hier, tot onze stomme verbazing, dat de Jezus die wij verworpen hebben, waar we misschien lange tijd niks van wilden weten, maar dat God hem juist op deze manier heeft aangewezen en heeft laten zien dat hij werkelijk de Heer is, de Messias, de Christus, de Verlosser, voor jou en voor mij, dan is dat dus ook het werk van de Geest. Dan is het de Geest die je ook leidt en die je ook dat geloof geeft en die bewaart, die jou bewaart bij die verlossing. Die jou ook in dat geloof in jouw leven tot in stand houdt. Ook te midden van alle dingen die er dan in je leven kunnen gebeuren. Alle grote zorgen die er kunnen zijn. Qua gezondheid. Qua psyche. Wat er gebeurt in onze familie. In onze gezinnen. Soms ook met onze kinderen. Alle dingen die ons kunnen overkomen. Op het moment dat wij ook de schreeuw naar God uiten. Dan is het al de Heilige Geest die ons daarin is voorgegaan. Nog voordat wij een woord konden bedenken, heeft hij al tot God gesproken. Heeft hij al in ons gebeden. Dat is in zo'n moment, weet je dat de Heilige Geest er is, dat hij is uitgestort. En als wij dat zo zien, als wij ook zien dat God zegen geeft. Dat zoals het op een eenvoudige manier ook voor de kinderen is uitgelegd. Dat God ons wil helpen. Dat God ons nabij wil zijn. Dat God ons kracht geeft op een moment dat wij het niet kunnen. Dat we merken dat we God nodig hebben. En dat wij zonder hem niet kunnen leven. Dat we afhankelijk zijn van hem. Dan is dat het werk van de Geest. En ook als mensen dan dat je ziet. Dat het evangelie vrucht draagt. Ook in deze tijd. Dat er toch ook mensen tot bekering en geloof komen. Dat die dezelfde ontdekking doen. Dan is dat de tekenen van het werk van de Geest. En dan zijn het ook de tekenen van het feit dat dat werk van de Geest doorgaat tot op de dag van Jezus Christus. Dat hij dat zal voltooien. Dan zijn het de tekenen dat God ook die volkomen verlossing gaat geven. Dat weten wij, dat mag ook u weten. Kijk, en dan zijn we nu in deze tijd, als gemeente en als christenen, zijn we eigenlijk nog vreemdelingen. We zijn een minderheid. We zijn vreemdelingen in deze wereld. Men begrijpt ons niet. Men begrijpt deze boodschap niet. We zijn vreemdelingen. Toch zijn we er voor deze wereld. En wij hebben ook een bediening in deze wereld. Je zou kunnen zeggen ook, zoals Petrus dat zelf ook zegt, wij zijn een koninklijk priesterschap. Wij hebben ook een priesterlijke taak om er in deze wereld te zijn, om er ook voor deze wereld te zijn, door de verkondiging van het evangelie en om de liefde van Christus te laten zien. Dat mogen wij ook nu zo laten zien. En als wij dus zo op die manier ook verlangen naar die komst van Jezus Christus, waar hij uiteindelijk zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde zal vestigen, waarop werkelijk gerechtigheid woont, waar geen ziekte en geen narigheid en ook geen zonde en geen dood meer zal zijn, dan roepen we als vader van kom Heer Jezus, kom. En als die schreeuw ook in ons hart leeft, dan is dat de Heilige Geest. Want Johannes had het gezegd, de geest en de bruid. De geest zegt dat ook. Kom Heer Jezus. De geest zelf verlangt daarnaar. En zouden wij daar ook niet dan daarnaar verlangen? Maar dan is het zo belangrijk dat wij hem nu kennen. Dat wij ook ons nu hebben gericht op deze Jezus Christus. Want zoals Petrus ook zegt, het zijn de laatste dagen. Dit zijn de laatste dagen. Dat is waar Joël ook mee begon. In de laatste dagen gaat God dit doen. Er komen geen andere dagen meer, zou je kunnen zeggen. Het zijn de laatste dagen. En daarom is het zo urgent dat wij nu ons geloof en vertrouwen stellen op deze Here en deze Christus. Maar hij komt, dat weten we zeker. En hij komt om recht en gerechtigheid te vestigen en om zijn naam te vestigen voor eens en voor altijd, tot glorie van zijn naam. Amen.